Ben jij gevoelig voor een eetstoornis of heb je een eetstoornis? Dan kan het zo zijn dat deze podcast triggerend bij je werkt. Weet dat er veel laagdrempelige hulp en online support beschikbaar is. Een overzicht daarvan vind je op de website firstaidkit.nl onder het kopje hulp zoeken.
Nou, het was voor mij heel erg dat ik die leegte. Ik kwam in een soort, bijna een soort trance terecht, een soort rust, zeg maar, met mezelf. En dan kon ik denk ik alle emoties die in mijn lichaam zaten en in mijn hoofd gewoon ervaren en bevatten. Op een voor mij rustige manier. Ja. Dat ik het gewoon niet kon uiten. Zeg maar kijk, de ene gaat een busrokje kapot slaan. Nou, dat heb ik dan weer niet gedaan. Maar ik deed het zo.
Welkom bij de First Aidcast. De podcast waarin we samen met inspirerende gasten en ervaringsdeskundigen een eerlijk gesprek voeren over eetstoornissen. Het is hoog tijd om het stigma rond eetstoornissen te doorbreken. Want als we elkaar beter begrijpen, kunnen we elkaar ook beter helpen. Welkom bij The First Aidcast. De podcast waarin we samen met bijzondere gasten en ervaringsdeskundigen een eerlijk gesprek voeren over eetstoornissen. Ik ben Tiane Mayan. Ik zit hier omdat ik ook meer wil leren over eetstoornissen, zodat ik mijn vrienden beter kan begrijpen en zo ook beter helpen. In deze aflevering gaan we het hebben over waar een eetstoornis nu eigenlijk over gaat en welke trauma's en problematiek er vaak mee gepaard gaan. Want waarom praten we wel over een gebroken been, maar niet over psychische klachten? Daar ga ik het straks over hebben met Miranda Frederiks en David Samwel. Miranda, ik begin bij jou. Jij bent kinder- en jeugdpsychiater en werkt in het Amsterdam UMC met onder andere patiënten die een eetstoornis hebben, toch?
Ja, dat klopt. Ik werk op een kinder-NPU in het Amsterdam UMC. En dat is een afdeling waar kinderen en jongeren zitten die zowel lichamelijke problemen hebben als ook psychiatrische of psychische problemen. Dus echt het raakvlak van allebei. Waaronder ook eetstoornissen dus horen.
Ja, en David, jij bent onze ervaringsdeskundige. Je hebt een prachtig boek geschreven, Sterk als een leeuw, waarin je vertelt over jouw ervaringen met de eetstoornis anorexia.
Ja, dat klopt. Ja, ja, ik vond dat belangrijk, want ik geloof heel erg in verhalen. En hoe meer we elkaars verhaal vertellen en hoe meer we ernaar luisteren, hoe meer we ook weer van elkaar kunnen leren. En dat heb ik op een hele rauwe, eerlijke manier willen opschrijven. Zonder het mooier te maken, zonder het slechter te maken dan het is.
Gewoon zoals het is.
Gewoon zoals het is en bespreekbaar maken.
Ja, ja, mooi. En ik vind het ook zo fijn dat je hier zit, omdat we hebben in een aantal andere podcasts ook stellingen gehad van een eetstoornis is een vrouwenprobleem. Nou goed, we weten natuurlijk dat dat niet zo is, maar vaak zijn het wel vrouwen die hun verhaal vertellen. Dus ik vind het heel tof dat je hier bent en dat je jouw bijdrage doet hierin. Ik zou graag een aantal stellingen aan jullie willen voorleggen. De eerste is, een eetstoornis gaat eigenlijk niet over eten. David.
Nou, bij mij in ieder geval niet. Daar kan ik met heel veel duidelijkheid zeggen. Ik vind het moeilijk om dat te zeggen voor iedereen, want ik heb wel gemerkt bij andere patiënten of bij behandelingen of wat ik erover las en over leerde, dat sommige mensen echt heel erg bang konden worden van eten en ook misselijk konden worden van de geur van eten. En dan vraag ik me dan, misschien zit daar dan wel iets meer, misschien iets letterlijk op dat eten ook. Of ze gingen samen leren koken weer daarna of samen de producten vasthouden en dat soort dingen. Bij mij was dat dan weer niet zo en ik heb ook heel veel gesprek gehad met mensen die dat weer niet hadden, juist die prima konden eten naast andere mensen. Dus ik denk dat we daar een beetje mee moeten oppassen en het niet te veel over één kam moeten scheren. Ik denk dat het heel persoonlijk ligt.
Ja, kijk je er ook zo naar?
Ja, ben ik heel erg met je eens. En ik denk ook dat het aan de andere kant soms veel meer is dan een eetstoornis. En dat je dan eigenlijk de plank mislaat als je alleen maar over de eetstoornis hebt. Omdat het ook vaak een manier is, werk ik bij alle jongeren die ook bij mij opgenomen zijn of die ik ken, dat ze meer controle wilden hebben over om iets niet te voelen of dat ze een stemmingsprobleem hadden, dat ze heel somber waren of gepest werden en dat ze dat niet willen voelen en daardoor zich helemaal richten op de controle van het niet eten. En als je dan alleen op de eetstoornis richt, dan heb je helemaal niet het goede probleem te pakken. Mm. Dus ik ben het daar wel heel erg mee eens.
En bij de tweede stelling, iemand met een trauma heeft een grotere kans een eetstoornis te ontwikkelen. Nou, vanuit jouw persoonlijke verhaal.
Ja, kan ik ook weer zeggen, dat klopt.
Ja.
Maar goed, dat is mijn verhaal. En dan dat kun je natuurlijk niet op iedereen leggen. Dat is mijn ervaring. Wat we denk ik wel weten is dat mensen met bepaalde trauma's op jonge leeftijd te maken kunnen krijgen met problematiek op latere leeftijd. Of dat dan direct meteen een eetstoornis. Dat is denk ik weer heel erg aan de persoon wat bij diegene zich ontwikkelt. Of dat er nog een trauma bij komt. Of dat er bepaalde moeilijkheden zijn in het leven. Maar dat kan ook een verslaving zijn op bijvoorbeeld alcohol of drugs of iets heel anders. Of gewoon moeite hebben met identiteit of omgaan in het leven.
Maar dat zijn natuurlijk best wel zware trauma's die je aankaart. Het kan misschien ook zijn dat je in een gezin zit en dat je ouders gaan scheiden.
Ja.
En dat dat misschien een trauma creëert. Omdat je misschien, weet ik wel, je verlaten voelt of zo. Dus zou jij wel denken dat iemand met een trauma een grotere kans heeft om een eetstoornis te ontwikkelen? Of is dat ook per persoon anders?
Het is ook echt per persoon anders. Want dat je kan natuurlijk op allerlei andere manieren leren om met emoties om te gaan. Of met nare dingen. Maar je kan ook inderdaad wat jij noemt. Dat zijn van die soort microtrauma noemen we dat bijna. Hè? Omdat je dan is er iets dat lijkt klein. Maar dat is dan wel dusdanig net de trigger geweest. Waardoor iemand wel traumatische ervaringen heeft gehad. En daar uiteindelijk om die omgang daarmee toch een eetstoornis heeft ontwikkeld. Dus dat kan. Maar dat kan natuurlijk ook met autisme of met jongeren die daardoor overprikkeld zijn op school en daardoor de sociale dingen niet zo goed snappen en zich gepest voelen. Kunnen ook. Dus het zijn zoveel verschillende oorzaken.
Ja. David, jij bent als baby te vondeling gelegd in Thailand. En je werd op 2-jarige leeftijd geadopteerd door Nederlandse ouders. Wat heeft dit met jou gedaan?
Nou, waar ik nu dan echt wel achter ben gekomen door de jaren heen, is dat die eerste 2 jaar van een kind heel belangrijk zijn.
Ja.
En als je kijkt naar mijn geschiedenis, ben ik na 3 maanden te vondeling gelegd. Is met mij gesleept naar het ziekenhuis. Eerst naar het politiebureau, toen naar het ziekenhuis. Toen weer naar het politiebureau en toen direct hier naar Nederland. Ja, dan kunnen we toch best wel stellen, inmiddels wat we weten, is dat dat niet zo handig is voor een kind. Mm. Met name omdat een kind hechting nodig heeft en de eerste paar jaar zijn in die zin heel belangrijk. En dat voor mij is dat een soort nog steeds, kijk, ik kan het niet helemaal invullen en ik kan het alleen ervaren wat ik daar daarna heb gevoeld. En dat is toch wel een bepaalde leegte en een bepaalde identiteitscrisis bijna van oké, maar wie ben ik dan en waar kom ik dan vandaan en is mijn naam echt geweest, hè? Mijn Thaise naam, of was dat ook maar een verzinsel en mijn geboortedatum, dat is ook maar een datum in mijn paspoort. Dat zijn allemaal dingen waar ik niet echt houvast aan heb, wat anderen wel hebben. En daar heb ik toch een beetje mijn leven mee moeten leren leven en ook manieren moeten vinden om daarmee om te gaan.
Ja, en je benoemde net ook dat het voor jou voelde als een bepaalde leegte. Was dat ook een, we hebben hiervoor ook een uitzending gemaakt over triggers. Was het moment dat, als jij je bijvoorbeeld leeg voelt, is dat het moment dat je dan merkte dat de eetstoornis weer grip op jou had?
Ja, en ik had ook heel erg van dat ik me als kind vaak al, als ik het niet helemaal kon plaatsen hoe ik me dan voelde, want ik had daar heel veel emoties bij. Maar als een kind van 8, 7, weet je, dan weet je ook niet zo goed wat je precies moet zeggen. Want wat zeg je dan tegen je ouders of tegen de docent? En voor mij was het dan ook dan of stopte met eten of dat ik daar ook gewoon bepaalde manieren in ging vinden. Zoals briefjes in mijn portemonnee waar ik dan niet mocht eten. Of ik
wilde 8-jarige leeftijd.
Ja, tussen de 8 en 10 had ik mijn eigen briefjes in mijn portemonnee. Heel klein geel portemonneetje had ik en daar zat een briefje in. Geen suiker, geen vet en geen tractaties. En dat nam ik dan dus ook niet en dat soort dingen. Maar ik kon niet helemaal plaatsen waarom ik dat niet deed. Maar het was wel een soort uitlaatklep voor mij om dan gewoon, toch, als je er nu naar kijkt, zeg maar, mijn vragen toch op een manier te kunnen uiten. Omdat ik het niet zo goed wist wat ik nou precies moest vragen of wat ik moest doen.
Ja.
Maar ik wist dat er iets zat.
Miranda, hoe zit het met jou? Want jij hebt ook adoptiekinderen. David vertelt net heel mooi over goed dat die eerste paar jaar zo belangrijk zijn in de ontwikkeling van een kind. Wat voor een impact heeft hun ontwikkeling gehad op hun zijn?
Ja, ik vind dat ingewikkeld. Het gaat natuurlijk niet over mijn eigen kinderen hier hebben. Maar dat in het algemeen met jongeren die een vroeg kindelijk trauma hebben, weet je, en die daardoor mogelijk wat onveiliger gehecht zijn, dat allerlei stress op latere leeftijd kan geven. Daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. En ik denk dat er zijn natuurlijk heel veel kinderen die dat wel hebben ervaren, daar wel een vaste hechtingsfiguur hebben gehad, of jonger zijn geadopteerd, of dat je kan dat ook niet over één kam scheren. Dus ik vind dat heel ingewikkeld, zo'n algemene vraag.
Ja.
Dus dat is echt zo ook weer per kind verschillend. En net zoals bij de eetstoornissen, dat je zo niet over één kam kan zetten, dat je altijd heel goed moet luisteren naar het verhaal. En eigenlijk wat David zo mooi vertelt, dat je het al op zijn 8e waren er eigenlijk al signalen.
Ja.
En dat je, als je maar vroeg genoeg erbij bent, dat probeer ik ook altijd de arts net bij ons te leren. Want je moet heel goed naar het kind luisteren, naar de ouders al vanaf jongs af aan hoe het is gegaan. En niet nu als je op je 14 of 15e komt met een eetstoornis en dat is het verhaal.
Wat voor impact heeft jouw eetstoornis op jou gehad?
Het was voor mij echt een levensding op een gegeven moment. Want zover ik me kan herinneren, ben ik al bezig met voeding en controle en ermee omgaan en een beetje bang zijn voor vet. Het woord vet vind ik ook al heel vervelend.
Ja, nog steeds?
Nou, nu op dit moment iets minder, maar het is niet mijn favoriete woord, laat ik het zo noemen. Het staat niet op een tegeltje boven, weet je wel, bij mij. In de keuken of zo, weet je wel. Ja. Vet is het of zo, ja. Weet je wel. Dat
vind ik wel een leuke trouwens, dat maar doe niet voor ik jou. Niet,
maar, nee, maar ik herinner me gewoon nog wel dat mijn moeder, toen ik 10 was of zo, of 11 was, toen wilde ze mij een cadeau geven. Het eerste wat ik altijd vroeg voor mijn verjaardag, wilde ze me een cadeau geven, zit er, heeft het iets met vet te maken? Ja, dat sloeg. Maar dat snapte ze nooit helemaal goed. Maar wat bleek nou? Ze wilde me een fatboy geven. Ja, die kwam er niet in.
Ja.
Die kwam er gewoon niet in. En niemand begreep helemaal wat. En nu begrijpen we het misschien nog steeds niet helemaal. Maar we begrijpen het ergens ook wel weer. Want dat woord was gewoon beladen.
Ja.
Dus ja, dat is best lastig, zeg maar.
En je stipte eerder al dat je een bepaalde leegte hebt gevoeld. Was de eetstoornis een soort van kopingsmechanisme voor jou?
Ja. 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 Het was mijn, denk ik, mijn enige manier om, ja, om te gaan met mijn leegte.
En hoe is dat dan? Want dan voel je die leegte en dan heb je het idee van, oh, als ik dan bijvoorbeeld op een andere manier ga eten, dan heb ik daar controle over?
Nou, het was voor mij heel erg dat ik die leegte, ik kwam in een soort, ja, bijna een soort trance terecht, een soort rust, zeg maar, met mezelf. En dan kon ik, denk ik, alle emoties die in mijn lichaam zaten en in mijn hoofd gewoon ervaren en bevatten. Op een voor mij rustige manier.
Ja.
Dat ik het gewoon niet kon uiten. Zeg maar kijk, de ene gaat een busrokje kapot slaan. Nou, dat heb ik dan weer niet gedaan. Maar ik deed het zo.
Maar hoe was het dan voor jou om dat boek te schrijven? Want dan moet je natuurlijk eigenlijk ook weer beginnen bij het begin. Heb je gemerkt dat het een helende ervaring was? Of was het ook best wel, ja, uitdagend?
Nou, sowieso een boek schrijven is een uitdaging. Daar ben ik wel achter gekomen.
Ja.
Ik vond het vooral heel verrassend. En ik heb het gewoon. Op een gegeven moment ben ik gewoon gaan zitten. En ik dacht, nou weet je, ik ga gewoon typen. En ik ga gewoon opschrijven wat in mijn hoofd opkomt. En dat ga ik gewoon heel eerlijk doen.
Ja.
Gewoon niet moeilijk doen. Alles opzetten. Of alles opschrijven wat ik wil opschrijven. En als ik dan denk, achteraf, ik vind het te veel, kan ik het altijd weghalen.
Ja.
Maar je moet eerst een versie schrijven voor mezelf wat ik wilde schrijven. En dan heeft iedereen mij, mijn redacteur, mijn uitgever, mijn literaire agent, mij helemaal in vrijgelaten. Ook van, dit is jouw versie. Daar kunnen wij niks van zeggen. En dat vond ik heel fijn. En dat is in die zin zeker helend geholpen. Want dat boek is eigenlijk een soort hele chique rode draad geweest. Nu of is van mijn leven.
Ja, want ik kan me zo voorstellen dat, kijk, je schrijft het verhaal. En op het moment dat je dan de laatste woorden schrijft en dit is het laatste hoofdstuk, dan is het van, dit is het verhaal. En ik kan me ergens ook voorstellen dat het een soort van rust biedt. Van, oh, dit is het hele verhaal. Ik heb het nu ook helemaal verteld. De mensen die daar misschien die dat willen lezen, die kunnen dat doen en zo niet dan niet. Maar dat het ergens, dat je weet van, het zit niet de hele tijd nog in mijn hoofd of in mijn hart, maar het zit nu op een plek. En als, ja, ik het wil bekijken, dan doe ik dat. En als ik niet wil bekijken, dan laat ik hem lekker in de boekenkast liggen.
Nee, zeker. En dat is het ook. En ik heb ook een stukje afstand er weer van genomen. Want dat boek, ja, is het boek. Ik ga ook geen 2.0 schrijven of zo. Of nou de 10 stappen tot beter worden. Want ja, weet ik veel. Dit is gewoon mijn verhaal, weet, ja, je wel. Daar kun je beginnen of iets uithalen of niet. En dat is aan jezelf. En voor mij gaf dat ook een stukje rust in de hele, ja, breien aan emoties en dingen door de afgelopen jaren door mijn hoofd zijn gegaan.
En hoe zat nu? Hoe sta je er nu in? Zijn er bepaalde lichtpunten die jou er doorheen slepen?
Nou, kijk, wat ik zelf heel erg heb ervaren, ik moet iets doen. Ik moet kijken, dat heb ik ook op een gegeven moment gemerkt van, toen ik helemaal in die eetstoornis zat, ja, dan doe je eigenlijk niet meer dan die eetstoornis leven. En dat kent, denk ik, heel veel mensen die dat mee hebben gemaakt. Het wordt helemaal beheerst. De hele dagritme is die eetstoornis. En dat een trigger is voor mij, of dat wanneer het niet zo goed gaat, dat ik dat nog steeds kan doen, dat is een feit. Hè. Dat weet ik. En daar kan ik mee omgaan. En dat laat ik ook gewoon toe. Dus ik ga daar ook niet in paniek van raken. Of zo, als ik een keer een weekje heb van, oh nou, heb ik wat minder zin in eten. Of ik merk, oh, ik begin wat gedachten in mijn hoofd te krijgen. Maar ik leid me af. En ik zorg dat ik me inspireer op dingen waar ik inspiratie uithaal. Ja, en dat is de wereld. En gelukkig is die weer een beetje open. Dat is het schrijven ook, maar dan niet aan het tweede boek van dat, maar gewoon een heel ander boek. En het is ook gewoon werk. Dat is gewoon in het dagelijks leven met mijn eigen dingen doen. Maar vooral de eigen dingen doen.
Ja.
En dingen waar ik enthousiast van word. En dat is soms even zoeken. En dat is ook altijd niet even makkelijk. Vooral als je helemaal in die hele ziekte zit. Ik bedoel, doe dat dan maar eens.
Ja.
Maar als je het kunt, en ik probeer dat wel altijd een beetje die boodschap door te geven. Je moet het wel zelf doen. Je moet zelf iets gaan vinden waar je van houdt.
Miranda, hoe luister jij hierna?
Ja, ik inderdaad helemaal te luisteren.
Ik zag je hing helemaal aan zijn lippen.
Ja, nee, zeker. En ik vind dat ik herken dat natuurlijk ook heel erg aan de jongeren die ik zie op de afdeling. En wat wij altijd proberen als team, om samen met hun te zoeken wat weer perspectief biedt. En wat weer maakt dat er een doel is wat dan uiteindelijk opweegt tegen die hele eenzame, continue mantra stem van niet eten, je moet afvallen en... Ja, dat je die wat op de achterkant kan zetten. En doordat je iets vindt wat je echt weer raakt en waar je perspectief uit krijgt.
Ja.
En dat is altijd een zoektocht. En de ene keer lukt dat beter dan de andere. Maar ik hoor jou dat heel erg zeggen. Nou, ik was helemaal aan het luisteren, klopt.
Maar wat wel mooi is aan David, is dat je merkt van goed, hij heeft ook heel veel zelfreflectie. Je weet inmiddels waar het vandaan komt. Ik denk dat het boek ook heel erg heeft geholpen daarin. Maar hoe merk je dat dan bijvoorbeeld bij jouw cliënten? Want lang niet iedereen is misschien zo ver of in staat om te zien wat misschien hun eigen aandeel erin is of wat ze anders zouden kunnen doen.
Nee, het is ook natuurlijk anders, want ik zit natuurlijk vooral met kinderen. En de kinderen ga je ook heel erg veel mee spelenderwijs. En uit het verhaal en je overleg met leerkrachten, met de ouders, met broertjes en zusjes. We hebben een psychomotorentherapeut die in de zaal met ze bezig gaat, zodat je allerlei manieren hebt.
Dat was een mondvol. Wat is dat voor een functie?
Ja, dat is ook inderdaad, dan hoef je niet zoveel te praten, maar dan doe je het veel meer op bewegen en voelen. Ja. Kijken hoe je toch weer je andere manier ten opzichte van je lichaam krijgt. In plaats van dat beeld dat je alleen maar dun bent, lelijk bent, het niet waard bent, er niet mag zijn. Maar dat je weer op een andere manier naar je lichaam kan kijken.
Okay.
En daar ook weer op een fijne manier kan bewegen, bijvoorbeeld. En niet beweegdrang hebt om af te vallen, maar weer op een fijne manier beweegt.
Ja.
Dus dat is waar we heel erg naar zoeken samen.
Laten we even kijken naar een best en een worst day als het aankomt op eetstoornissen. En dan gaat het vooral niet om hoe iemand eruit ziet of wat ze wogen of wel of niet aten, maar gewoon meer het gevoel wat eraan gekoppeld is. Dus David, dan begin ik bij jou. Op welk moment voelde jij je het meest angstig of eenzaam in je eetstoornisperiode?
Ik denk dat een paar jaar geleden is. Ik was in Berlijn en ik had die dag een taartje of ik had iets gegeten voor mezelf. Ik raakte daar in paniek van en ik ging daar op compenseren voor mezelf. En die nacht was ik zo moe en zat ik in de douche, zeg maar. En ik had de douche om warm aangezet om een beetje iets te voelen. En ik zat op de grond van de douche en ik dacht, wat ben je eigenlijk aan het doen met jezelf? Weet je bent 25, je hoort gezond te zijn en je zit hier aan de grond, letterlijk.
En wat was het dan voor jou waardoor je in paniek raakte? Dacht je, oh, dat had ik niet mogen doen?
Ja, het brak mijn regime in. Het brak gewoon, het was een soort discussie bijna tussen mij en die eetstoornis. En ik was even mezelf, maar die eetstoornis was er ook.
Dus dat zeg je wel heel mooi, omdat ik denk dat voor de buitenwereld hebben het idee dat het een en hetzelfde is. Maar er zit een verschil tussen jou en je eetstoornis.
Ja. Ja, dat was heel duidelijk toen, want dat was eigenlijk een soort spel tussen mij en die stem, die ziekte, weet je, die ook een onderdeel was van mij, maar op dat moment aan het winnen was en daarom ik diep in die eetstoornis zat. Maar dat besef van 's nachts, ja, dat was wel heftig.
En hoe heb je dat overwonnen?
Ik ben, wat ik al zei, ik doe vooral dingen waar ik veel van geniet en ik ben op een gegeven moment gaan wandelen met Thomas, mijn partner, in de Cours du Vendôme. Toen kon ik helemaal niet, was veel te moe, maar ik heb het toch gedaan. En wij liepen zo'n kloof in, helemaal naar beneden, en dat was de rivier. En ik zat daar op die stenen en met mijn voeten in de rivier en ik dacht, en ik voelde opeens dat water. Mm. Dat die ijskoude water, wat heel lekker was in de warmte. Het was zomer en ik dacht, dat ik leefde gewoon even. En ik kon even gewoon dat gevoel van daar zijn. Misschien de adrenaline ook, misschien de kou tegenover de warmte. Ja, Toen was ik even gewoon weer van, dit is het leven. En als je wil leven, dan moet je wel eten.
Ja. Miranda, hoe luister jij naar? Want ik vind het gewoon heel bijzonder dat je het idee hebt van, als je hem dan zo ziet zitten in de douche, heb je het idee van, oh, er moet iets heel erg groots gebeuren. Terwijl alleen al zo'n wandeling en dan gewoon samen in de zon zijn en ik denk gewoon het samen zijn, kan al echt een wereld van een verschil maken op dat moment. Dus wat zou je als geliefde kunnen doen als je ziet dat iemand waar je van houdt, ja, dat hij hulp nodig heeft? Hoe kan je dan op zo'n moment naar iemand uitreiken?
Nou, ik denk heel erg wat jij zegt, dat herken ik heel erg aan de patiënt, dat je weer iets voelt wat echt leven is. En of dat soms een hondje is, een puppy. Of dat is bij ons op de afdeling dan. Of dan dus dat maakt dat dan iets wat opeens weer iets raakt. Wat de eetstoornis eigenlijk helemaal heeft weggeduwd. Maar waar je weer een soort sprankeltje leven voelt. Of weer een beetje jezelf vindt. Want dat is echt heel erg de persoon en de eetstoornis die apart zijn. Alleen soms zeggen patiënten ook, ik voel me is het 99% eetstoornis. En dan heb je nog maar 1%. En als dat 1%, nou, of het koude water of een puppy, of die gaat voor het eerst weer op een paard zitten. Al is dat soms helemaal niet helemaal qua fysieke mogelijkheid verstandig. Maar dan doen we dat toch. Want dan denk je, dan voel je weer hoe dat is. En op die manieren toch weer iets voelen wat het waard maakt. En zeker bij ons op de afdeling waar kinderen ook zo slecht zijn dat ze soms ook met dwang gevoed moeten worden omdat ze anders overlijden. Probeer je altijd dat stukje die 1% te vinden en van daaruit weer samen naar richting herstel te zoeken. Wat het leven wel weer waard maakt. En niet de eetstoornis als beste vriend maar houden. Als enige beste vriend.
Dus echt het gevoel hebben dat je leeft. David, was voor jou dan een van die mooiste momenten? Dat je echt het idee had van, ik leef echt. En dit is ook waar het leven om draait. Vooral waar het leven om draait.
Nou, dat was eigenlijk dat soort momenten. Want Miranda zegt net van, het gaat om die 1%. En kijk, bij mij was het altijd zo dat alle mensen om mij heen, en dat waren dan de artsen en de hulpverleners, iedereen was natuurlijk tegen dat ik bijvoorbeeld ga wandelen of dat ik ben op een gegeven moment gaan reizen naar Bali. Ja, was dat handig? Nee. Maar ik wilde het wel heel graag. En moet je dan zeggen tegen iemand, nou, dan mag het niet. Want wat blijft er dan nog over, was natuurlijk ook de discussie. En ik heb eigenlijk altijd alle momenten waar met mij gewoon in de natuur. Want op Bali heb ik op een stuk strand gevonden. Ook weer met Thomas. Waar niemand was. Een uitgestrekt wit strand. Waar je dan die oceaan over kijkt. En dan voel je ook die kracht van de zee.
Ja.
Dan denk je, dit is wel het leven.
Ja.
Ja. En gaat dat tegen alle protocollen in? Vast wel. Maar helpt het? Dat
gaat het tegen alle protocollen in?
Nou, dus, nee, ik ben daar natuurlijk. Ik vind het veel belangrijker dat ze goed. Uiteindelijk maakt een protocol iemand niet beter, toch?
Nee.
Dat is, je hebt natuurlijk een soort. Je moet goed medische zorg leveren. Maar dat doe je altijd in afweging en alles tegen elkaar afwegend. Wat het belangrijkste is voor iemand.
Ja.
Anders zou ik deze baan niet kunnen doen, toch? Als je alleen maar protocollen kan volgen, dan vind je het niet.
Maar wat zijn moeilijke momenten die jij tegenkomt in het werk?
Nou ja, ik denk wel in aansluiting op jou, wat je dan. Die 99% is natuurlijk heel sterk. En je wil eigenlijk altijd iemands autonomie volgen. Of iemand volgen wat iemand wenst. En als iemand zo overtuigd is dat het niet te moeten eten. En eigenlijk iedereen denkt, als je er niet eet, dan kan het ook misgaan. Dan kan je ook overlijden. Dan moet je over iemands autonomie heen. En dan moet je maar steeds uitleggen dat het een eetstoornis is. Maar als iemand, dat is soms heel naar. En dat moet je eigenlijk, daar doen we dan ook een moreel beraad voor met ouders of broertje of zusjes. Omdat je zoiets schadelijks doet eigenlijk, maar tijdelijk schadelijk om weer een grotere vrijheid te krijgen, hoop je. Dat iemand in ieder geval wel in leven blijft en weer kan kiezen voor het leven. Dus dat vind ik wel lastige momenten, want je houdt altijd goed voor ogen houden waarom je het doet.
Ja.
Want je iemands eigenlijk autonomie tijdelijk overneemt om iemand dan toch te voeden.
En welke bijzondere momenten zie jij ontstaan in die 1%?
Ja, we zien natuurlijk gelukkig heel veel ook jongeren die herstellen eigenlijk, die bij ons vandaan gaan. En die uiteindelijk is dat een hele ernstige ziekte, maar het grootste deel herstelt natuurlijk. En dat zal wel misschien altijd met een ingewikkelde verhouding tot eten blijven, maar die wel weer het oppakken, waar ik ook nog contact mee heb steeds. En die toch wel weer iets vinden in het leven wat het waard maakt. En de weg naar herstel hebben, of het nou een baantje is, of we gaan dichten, of een dichtbundel maken, of iedereen heeft, je vindt uiteindelijk iets. Of een heel andere schooltype. Op niet zo'n grote scholengemeenschap waar je onderbedolven wordt. Maar meer privé onderwijs. Het zijn zoveel mogelijkheden waarin je je weg weer vindt. Het is alleen een beetje out of the box met elkaar denken.
Ja, ook echt zoeken. En echt kijken inderdaad wie je voor je hebt en wat die persoon nodig heeft.
En ondertussen samen tegen de eetstoornis dan wel, hoor. Want die het dan om die procenten wat groter te maken. Hè?
Ja. Miranda, kun je vertellen welke trauma's en problemen er ontstaan bij het ontwikkelen van een eetstoornis?
Wat bedoel je daar precies mee?
Nou ja, als we kijken naar het ontwikkelen van een eetprobleem. Welke trauma's en problematiek is daar vaak aan gekoppeld?
Bedoel je dan als iemand niet wil eten en toch moet eten?
Nee, maar meer van wat gaat er bijvoorbeeld aan vooraf waardoor zoiets ontstaat?
Ja, dat is natuurlijk heel erg verschillend, toch? Wat we inderdaad net over hadden. het kan zijn dat je vriendinnetjes hebt die ook die zeggen, wat ben jij dik? Dat is of en dat het echt daar op puur zit. Of het is veel meer op als een vorm van reguleren van je emoties. Dat je heel somber bent, al langere tijd een depressie hebt. En dat dat uiteindelijk met minder eetlust en je komt in een eetstoornis. Het kan ja naar nare dingen, onveilige hechtingssituatie en een nare gezinssituatie zijn opgegroeid. Het kan allerlei, het kan kinderen zijn die heel erg weinig prikkels kunnen hebben, maar toch met de overgang van de basisschool naar de middelbare school dan helemaal overprikkeld raken en hun enige controle wordt toch met het in niet kunnen eten. Dat ze daar toch nog grip hebben op hun situatie. Dus dat kan heel verschillend zijn.
Ja, en het mooie daarvan is dat je ook, waar we het eerder over hadden, is dat er een soort van micro-trauma's zijn ja. En dan macro-trauma's. Dus vaak denk ik dat we de focus leggen op macro, van oh, er gebeurt iets groots en het is logisch dat dan gebeurt. Maar het kan ook iets heel kleins zijn. Iets waardoor je gewoon je fundering verliest voor je gevoel.
Ja, zeker. En of continu maar moeten presteren en continu voor jezelf de lat heel hoog leggen. En dat je op een gegeven moment dat niet meer lukt en je dat je voor alles het goed moet doen. En op je hobby's en op het beste presteren en op school en voor je ouders. En dat gewoon op een gegeven moment te veel is. En dan dit een manier wordt om even niets meer te voelen.
En als behandelaar, wat voor mogelijkheden zie jij om die trauma's op te lossen? Of in ieder geval daaraan te werken voor de kinderen?
Zowel microtrauma's als ook wat grotere trauma's heb je wel echt traumatherapie voor. Je kan ook op nare situaties EMDR doen bijvoorbeeld. Nou ja, en wat het fijne er namelijk van is dat het ook niet zo'n praattherapie is. Hè? Ja. Iedereen zegt, oh nee, niet weer praten. Ik heb al zoveel hulpverleners gesproken. Ik wil niet praten, maar dit het echt is dat je samen op beelden kan werken. En dan kan je eerst nog op minder angstige beelden gaan werken. En daarna steeds heeft, je kan daar echt gewoon zonder veel te hoeven praten en weer helemaal terug te gaan, kan je de hevige angst eraf halen.
Je hoort ook wel eens dat cliënten worden vastgebonden aan hun bed tijdens een behandeling. Hoe kijk jij daarnaar? Want het horen daarvan alleen vind ik echt hartverscheurend.
Maar dat is al, dat is natuurlijk vreselijk. Ja. En ik denk ook, we zijn ook bezig met alle klinieken in Nederland dat we dat echt gewoon niet gebeurt. En dat je, want dat is natuurlijk zo, het voeden is al je autonomie afnemen natuurlijk, ja. Dat je het niet zelf kan beslissen. En op die manier, dat moet niet kunnen. En als het moet, dan is het wel dat je het zo vriendelijk mogelijk doet. Hè? Dat je hoe je iemand vasthoudt, dat bespreekt, goed voorbespreekt, goed nabespreekt. En ik denk ook, we proberen ook altijd met het team dat het nooit impact heeft op je relatie met iemand. En daarna, en ook wat je daarna gelijk gaat doen, het weer bespreekt. En dat is gelukkig ook mijn ervaring. Maar dat is natuurlijk, ben ik het helemaal mee eens. Dus vastbinden op bed is echt niet een no-go.
En hoe kijk jij naar dwangvoeding?
Ja, ik zie het alleen als iets wat echt op geen andere manier kan om overlijden te voorkomen. Ja. En helaas is dat soms zo, dat je jezelf zo kan uithongeren, dat je ook zo'n slechte hartactie krijgt en zo uitgehongerd bent en al je organen hun functie verliezen, dat het moet. Dus het enige medicijn wat je dan hebt is energie geven.
Ja.
En alleen daar kan je, het woord is al heel vreselijk, dwang, ja. Maar je kan er allerlei, je probeert het steeds maar met patiënten en met ouders te kijken hoe je dat op een zo vriendelijk mogelijke manier doet. En de eetstoornis scheelt natuurlijk 100 uit op dat moment. Soms is het ook echt een enorm verzet, want de eetstoornis wil dan echt niet die voeding. Maar uiteindelijk zoek je toch het herstel en weer meer autonomie daarna. Daar doe je het voor heel kortdurend. En dat is wel heel erg hoe je het doet, op welke manier. Maar uiteindelijk hoop je natuurlijk dat het nooit
zo ver hoeft te komen.
Ja, natuurlijk. Ja. Nee, alles met het woord dwang, toch?
Is vreselijk. Ja. Want David, hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is een heel moeilijk onderwerp, hoe je daarmee omgaat. Ik denk dat wij met z'n allen, met de hele maatschappij, moeten zorgen en proberen dat het niet hoeft. Dat we een manier kunnen vinden, welke manier het ook is, of heel veel verschillende manieren kunnen het zijn dat een patiënt nooit in een dwangvoeding hoeft, dat ze nooit op dat punt komen. Ik denk dat we wel iets al geleerd hebben van dat we een patiënt niet misschien meteen 20 kilo moeten laten aankomen, maar misschien een paar kilo dan. Ja. Zodat een patiënt.
Maar gebeurt dat dan dat ze ineens, want misschien moet je inderdaad wel 20 kilo aankomen.
Ja, het was iets van vroeger dat wat vaker gebeurde tot meteen. Dan is die patiënt wordt even lekker bijgespekt, dat idee. Maar ja, dat kun je met je hoofd natuurlijk niet. Nee. Niet aan en je kunt ook niet mee. Dat is best een proces om van een bepaald getal naar een bepaald getal te gaan. Heeft bij mij ook een tijd geduurd. Want dat moet je ervaren, dat moet je voelen, dan moet je mee om kunnen gaan. Ja, als je dan van de ene op bijna de andere dag dat meemaakt in de spiegel kijkt.
Dat veel te snel.
Dan heb je iemand een trauma extra aangepraat. Daar kun je niks meer bijna tegen doen, denk ik. Want het lijkt me zo heftig. Dus gelukkig wordt het thema eetstoornissen steeds groter en steeds bekender ook. En dan kunnen we steeds meer kijken van hoe ga je eigenlijk mee om en hoe kun je het voorkomen? En hoe kun je eigenlijk al voorkomen dat wanneer iemand de gedachte in zijn hoofd heeft van ik ga moeite hebben met eten of afvallen of ik ga dat restrictie, hoe kun je dat nogal voor zorgen dat het eigenlijk al bespreekbaar wordt en misschien al verholpen wordt? Want eigenlijk zit je dan al over dat randje heen.
Ja. Nou, we hadden het net al over dat het woord dwangvoeding is al heel erg naar. Maar wat zijn misschien lichtpuntjes die na zo'n periode komen? Wat zie je dan gebeuren bij je cliënten?
Wat je eigenlijk wil is dat levensgevaar natuurlijk, dat iemand blijft leven. Want je bent met elkaar eens dat het te jong is of te vroeg of nog te weinig behandelopties heeft gehad. Dat je samen zegt van dit moeten we doen om iemand in leven te houden. En dan uiteindelijk is het inderdaad, ik word ook altijd een beetje boos van alleen maar gewicht toename is natuurlijk helemaal niet het. Het gaat om in ieder geval een herstel, dat je wel weer kan nadenken, dat je uit levensgevaar bent, dat je dan ook even kan stabiliseren om samen de therapie te doen. Of je krijgt EMDR-therapie, of je krijgt je gaat zoeken wat het waard maakt met elkaar. En daar weer perspectief in vinden. En dan van daaruit word je gezonder. We hebben het altijd over wat gezonder worden. Dat je bloeddrukken doet, dat je je temperatuur goed houdt. Dat je kan nadenken, dat je hersenen niet zo uitgehongerd zijn, dat ze ook niet kunnen focussen en dat je kan nadenken. En dat je dan, dat is veel belangrijker. Maar je moet die voeding doe je dan echt alleen om uit de acute levensgevaar te zijn.
Ja.
En ik ben het heel erg met David eens dat het al veel eerder moet zijn in de, dat bij het herkennen en het behandelen, dat dat beter aansluit, zodat je niet in de verste situatie komt eigenlijk, in de ernstigste situatie.
Ja.
Dat we hopen dat dat dit alles gaat opleveren.
Wat is voor jou dan de beste hulp geweest, als je terugkijkt op hoe jij bent geholpen?
Praten. Tijd. Ook tijd.
Ja.
Met name van, ik weet dat mijn hoofdbehandelaar zei tegen mij en ook tegen mijn ouders en tegen Thomas van, geef het ook even tijd. Want laat hem maar gewoon even ziek zijn. Mm. Want dat heeft hij nodig.
Want het heeft ook tijd ontwikkeld om daar te komen. Het is niet dat het ineens terug kan.
Nee.
Dat dus, heeft waarschijnlijk net zoveel tijd nodig.
Ja. Ze hebben mij gewoon in die zin heel veel tijd gegeven. Met wat is tijd? Maar aardig wat tijd gegeven. En de rust. En mij gewoon even laten zijn wie ik was. En daar hoefde ik niet sneller in te zijn. Ik hoefde niet beter te worden om een druk, weet je wel. Van, oh, iedereen wil dat je zo snel beter wordt, want dan kunnen we weer verder. Iedereen heeft het in die zin op een gegeven moment gewoon geaccepteerd. En gewoon laten gaan.
Laatste vraag, waar ik ook nog heel erg benieuwd naar ben, is, kijk, wij hebben het vaak over het verleden. Van, hey, wat is er gebeurd, waardoor we hier zijn gekomen. Maar in een andere aflevering, waarbij ik sprak met Arwa Badran en Erik van Voert, ging het er ook om van, ja, soms is het beter om vooruit te kijken. In plaats van dat je alleen maar kijkt naar, oké, wat is er gebeurd waardoor we hier zijn? Meer van, we zijn nu hier en wat gaan we nu doen? Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jullie daarna kijken.
Ja, ik denk dat het weer een beetje neerkomt bij het perspectief samen zoeken en het geduld hebben. Ik denk dat dat wel heel goed is. Het is natuurlijk niet je hebt een paracetamol en je hoofdpijn is over. Dit is echt een veel langer traject. Ik vind het heel knap dat iedereen om David heen dan zo geduldig is gebleven. Want soms is het ook natuurlijk een beetje deze maatschappij van de quick fix. Hè?
Ja. Denk je, ja. Je wil nog gewoon schudden.
Het is niet zo quick fix met eetstoornis. Ja. Dat is namelijk niet zo. Dus het is ook echt geduld en samen en soms weer een slechtere periode. Maar wel, ik zeg wel, dus altijd wel, er is hoop en er komt herstel. Dus het is alleen een weg met hubbels en bubbels.
Ja.
Dus.
Maar is dat dan per persoon anders? Voor de een moet je wel teruggaan naar waar het vandaan komt en bij de ander moet je gewoon zoiets hebben van, hey, we zijn in het hier en nu, we gaan gewoon nu kijken wat we kunnen doen om het te veranderen. Want jij bent wel echt teruggegaan naar waar het vandaan
kwam. Zeker, ik ben teruggegaan naar waar het vandaan kwam, maar ik ben ook in het hier en nu gaan staan met het idee van, oké, ik ben dit boek gestart en ik wil het afmaken. Dat betekent dus ook dat ik beter moet worden.
Ja, daar moet het eindigen.
Daar moet het eindigen. En het gaat niet op een andere manier eindigen dan dat ik er gewoon ben en dat ik het boek ga uitgeven. Dus het gaat ook samen. Het is een stukje verleden en het is een stukje in het hier en nu en een stukje toekomst. En het ligt denk ik heel erg persoonlijk. Waar zitten die? Ja, dat zul ik een beetje moeten aanvoelen. Bij de ene gaat het toch veel meer om het verleden. Mm. En de andere gaat het veel meer over wat moet ik nou doen in de toekomst.
Daarom is het superbelangrijk om goed te luisteren. En echt dat, want als die functie in het verleden zit, dan heeft het natuurlijk inderdaad, dan moet je daar eerst mee aan de slag. Anders lukt het niet. Nee.
Laten we even kijken naar wat handige tips zijn voor de mensen die misschien luisteren en denken van, hey, ik heb een idee wat ik inmiddels niet moet doen of mag doen. Maar wat blijft er dan over en wat kan ik dan wel doen als ik iemand zou willen helpen? Wat zijn volgens jullie handige do's? Van wat kan je het beste wel doen als je merkt dat iemand misschien met een eetstoornis worstelt?
Nou ja, ik denk in ieder geval wel alvast hulp zoeken. Als iemand het signaleert, of bij de mentor, of bij de huisarts. En daar ook dat je wel al iemand gelijk het gesprek erover aan kan gaan. En ook ouders bij jongeren kan helpen hoe je ermee om kan gaan. Want alle ouders voelen zich gelijk een politieagent en je moet erop zitten. En hoe je dat kan leren, hoe je wel ouder kan blijven. En hoe je veel kan uitleggen wat een eetstoornis is. Dus wel gelijk het gesprek openmaken. Of het nou, omdat dat het belangrijkste, eigenlijk is dat het allerbelangrijkste momentum in het begin.
Ja.
Zonder dat hij nog zo verhard is.
Ja, want ik bedoel, soms is het iets heel erg kleins. Zoals dat briefje in je gele portemonnee waarop staat wat je wel of niet mag eten. Dus wat is in zo'n moment dan een goede doel om iemand toch te kunnen helpen?
Ik denk voor mijn omgeving is het sowieso heel belangrijk om te onthouden dat iemand gewoon een mens is. En dat hebben ze bij mij op een gegeven moment heel goed kunnen doen. Wat ik vaak deed is dat we dan samen aten in de avond. Ik en mijn schoonzusje en Thomas. En dan aten zij van alles en ik wat minder. Dat was dan maar zo.
Maar je was er wel bij.
We deden gewoon alsof er niks aan de hand was. We waren gewoon met elkaar en dat gaf mij gewoon heel veel rust en niet dat ik daar dan over moest gaan praten of dat dat een ding was. En mijn omgeving heeft ook, en dat zou ik iedereen willen toewensen eigenlijk, van geaccepteerd, van dit is wat hij heeft. En hij moet er zelf uitkomen. En dat kan hij alleen zelf doen. Dat gaan kunnen wij niet. Kijk, wij kunnen gewoon alleen maar zijn partner, zijn ouders zijn. En meer niet. En dat was wel, voor mij gaf mij heel veel rust en heel veel eigen kracht om het dan ook te kunnen doen. En niet met de stress van, oh, mijn moeder zit de hele dag te huilen om me. Of Thomas zit de hele dag in een hoekje en die kan niet verder. Nee, ze zijn eigenlijk allemaal verder gaan met hun leven.
Ja.
En ik kom daar gewoon tussendoor.
Ja, en ik denk dat heel mooi is. Net als wat ik eigenlijk helemaal in het begin zei. Van, goh, waarom praten we wel over iemand met een gebroken been?
Ja, maar dus niet als ook iemand niet anders mentaal.
Maar ja, als jij met je been in het gips zit, dan zeg ik ook niet, ja, loop even wat sneller. Weet je wel, ik moet je been zitten in het gips.
Ja, je doet iemand ook niet van de trap.
Zeg maar, na 6 weken gaat het wat beter, maar dan ben ik ook niet op volle kracht, weet je wel. Dus dan is er ook meer ruimte voor het gesprek van, dit is nu wat jij hebt. Hoe kan ik je daarin ondersteunen en misschien dingen wat makkelijker maken? Maar inderdaad niet doen alsof het er niet is. Want je merkt wel dat het er is. Dus ik denk dat, wat ik dus nu ook vaker hoor van het mensen wel gewoon blijven betrekken. Inderdaad,
zeker,
samen eten, ook al eet je minder, maar dan ben je tenminste daar. En dat je ook weet van, ik kan hier zijn zonder dat ik nu weer moet verdedigen waarom ik minder eet of wat dan ook.
Ja. Het lastige is natuurlijk wel dat je ook, dat het soms zo sterk is dat je ook heel veel moet liegen en verstoppen. En waardoor je ook de anderen zich weer bedrogen voelen en je liegt. En in die zin lijkt het natuurlijk heel erg op verslaving. Je moet en zal dat niet eten of je moet het eruit spugen of... Ja. Dus dat is altijd het lastige, waardoor je het met elkaar vol moet houden. En uitleg zoveel helpt om het dan vol te houden met elkaar. Vooral omdat je eetstoornis je ook heel eenzaam maakt en juist iedereen van je afduwt. Is het belangrijk dat je wel bij elkaar blijft.
Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat je misschien vragen hebt na het horen van hun verhaal. Ik kan ze natuurlijk hier stellen aan de tafel. Jij niet, althans niet hier, maar wel via onze Instagram. Als je gaat naar First Aidcast kun je je vragen insturen. Je kan er ook terecht voor meer inspiratie of hulp als je ergens misschien niet uitkomt. Nu hebben we al een hoop besproken, maar zijn er misschien nog dingen die jullie zouden willen meegeven? Of bepaalde inzichten die jullie hebben vergaard?
Nou, ik zou wel willen meegeven aan iedereen die hiermee te maken heeft. En wat ik met name ook zelf heb meegemaakt, is dat de omgeving accepteert dat het zo is. En dat dat soms heel moeilijk is en heel emotioneel is voor de omgeving, dat begrijp ik heel goed. Het is ook heel emotioneel en vaak heel moeilijk voor de patiënt. En ik denk, wanneer we elkaar gewoon ook een beetje laten wel eens, en gewoon in die ziekte, dan kun je soms volgens mij veel verder komen dan dat je heel veel druk erop gaat leggen. Je moet nu heel snel beter worden, of ik vind het allemaal zo erg. En ik zit de hele dag in de hoek te huilen om jou. Ja, je kunt er zo weinig mee. En we hadden net over het gebroken been. Ik bedoel, we zeggen ook niet tegen iemand, nou, doe het gips maar even lekker af en ga maar eens even een rondje rennen.
Ja.
Dat laten we ook. En misschien moeten we dit ook een beetje laten. En ook een beetje vertrouwen hebben in de persoon.
Ja, mooi gezegd. Is er nog iets wat jij wilt toevoegen?
Nou, ik denk vooral echt ook wel perspectief blijven maken. Omdat soms de eetstoornis, dan hoor ik jongens zeggen, ik kan liever dood dan dat ik eet. En dat echt iets is wat je weer kan krijgen, weer zin in het leven. En dat je daar, als je de goede hulp krijgt en goed kijkt waar het vandaan komt en daar samen mee aan de gang gaat, dan is het eigenlijk, is er gewoon wel perspectief. En dat is echt mijn ervaring met alle jongeren die ik eigenlijk wel heb gezien.
Nou, dankjewel Miranda, David, dat jullie hier zijn. Jullie verhaal wilden delen. Wat ik zeg, ik ben ook op mijn eigen journey. Want ik heb vrienden en vriendinnen die ook worstelen met de eetstoornis. En de gesprekken doen mij in ieder geval heel erg goed. Ook het feit dat jullie er toch best wel positief in zijn gestemd. Dat er hoop is. Maar vooral ook dat je mensen gewoon de ruimte geeft om te zijn. En dat je niet ze gaat willen versnellen om ergens anders te zijn waar ze gewoon misschien niet aan toe zijn. En dus die kleine dingen zoals de wandeling buiten in de natuur en gewoon genieten van elkaar. Als ik het goed begrijp. Nou, dankjewel. Dan zijn we alweer bij het einde van de podcast gekomen. Vergeet niet te liken en te abonneren. De volgende podcast komt er snel aan. Mocht je in de tussentijd niet zonder ons kunnen, ga naar firstaidkit.nl, want daar vind je meer informatie. Tot de volgende en bedankt voor het luisteren.